Ik heb een aantal bijbelteksten die door mijn hoofd fladderen. En ik heb uiteindelijk de titel aan het verhaal gegeven, de helm van het heil. Maar je zult merken dat ik dat woord verder niet heel veel zal gebruiken, anders dan in de inleiding. En de helm van het heil is een van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. En je kunt je voorstellen dat als je een helm op je hoofd zet, dat het je hoofd beschermt. En wat zit er in je hoofd? Bij de meeste mensen de hersenen. Ja, ik weet niet of er uitzonderingen zijn, maar bij de meeste mensen de hersenen. En in onze hersenen kunnen we ons van alles in ons hoofd halen. En blijkbaar vindt Paulus het belangrijk om als een van de onderdelen van de geestelijke wapenrusting te noemen dat je de helm van het heil op je hoofd moet zetten. Of de helm van de zaligheid. En dat betekent dat er ergens iets in zit van geluk, van zaligheid, van heil, van redding, van goedheid. En blijkbaar zegt God, ik wil dat er in dat hoofd van jou die gedachten rondgaan. Ik wil dat je goed denkt. Er staat ook ergens dat wij moeten denken wat waar is, wat waardig is. Dus onze gedachten zijn belangrijk. En heel eerlijk gezegd ben ik zelf een soort van, dat geloof je niet als ik hier sta, maar dat is echt zo. Ik kan enorm mezelf ingraven in mijn gedachten. En daar helemaal in vastlopen. En dan is een spreekwoord voor mij heel erg waar dat zegt van, when you find out you are in a hole, stop digging. Dus als je merkt dat je in een put zit, moet je stoppen met graven. Ik weet niet, misschien zijn er meer die dat ontdekken. En de helm van het heil, het goed denken, het positief denken. En ik heb het nu niet over tjaka, hè? Daar heb ik het niet over. Ik heb het over Gods waarheid denken. Weten wie God is, weten wie jij bent in het licht van God, is essentieel voor jou om te staan in het leven. En als je dat niet weet, als je daarin aarzelt, als er iets is van twijfel bij jou over wie God is, over de goedheid van God en dat God van jou houdt, dan ga je altijd mank lopen. En ik denk dat bij heel veel mensen er toch stiekem in de kiem, in het fundament van het leven, in het fundament van het bestaan, wellicht iets zit van wantrouwen richting God. En dat durf ik rustig te zeggen, want ik denk als het niet zo was, dan zou hier het dak er veel meer afgaan. Dat bedoel ik niet als verwijt hoor. Maar ik denk dat als wij echt zouden weten tot in onze vezels, diep in ons fundament, dat er één grote zee aan blijdschap zou zijn. Dat we zouden kunnen komen tot het punt waar Paulus zegt, het maakt me eigenlijk geen bal uit. Of ik nou verdrukt word of dat het nou goed met me gaat, het maakt me geen bal uit. En we zijn allemaal onderweg daar naartoe. Maar ik denk dat in dat fundament van ons er heel vaak nog iets kan zitten van argwaan richting God. En volgens mij heb ik daar een slide van. Ja. En ik heb even gezegd de wortel van het kwaad. En ik denk dat de wortel van het kwaad waar wij mee kunnen worstelen in ons bestaan, is dat wij kunnen leven met ideeën over wie God is. En vooral over zijn karakter en zijn aard. Wij horen van alles over God. En ik moet zeggen dat ik ga al een poosje mee in het christelijk leven. Ik ben tot geloof gekomen toen ik 15 was. En ik heb allerlei dingen geroept en gezegd over God. En dat doe je vanuit je ervaring. Dat doe je vanuit je weet wat er in Gods woord staat. En soms denk ik wel eens als ik daarop terugkijk van oei 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 Hans. Sommige dingen roepen we wel heel makkelijk. Statement als God zal altijd of God zal nooit. Dat betekent als ik zoiets zeg dat ik pretendeer dat ik helemaal begrijp wie God is. Maar ik begrijp God niet. Dat is onmogelijk. God is mijn vader. Maar zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. En ik ben zo ongelooflijk blij dat zijn gedachten hoger zijn dan mijn gedachten. Of de gedachten van elk mens. Want als God niet groter was dan jouw gedachten, was hij niet groter dan jij. En sorry, ik ga voor jou niet zingen. Ja, als je jarig bent. En jullie hopelijk ook niet voor mij. En toch kunnen er in onze gedachten dingen zijn die wij met ons meedragen. En wellicht leugens over wat God zegt en wat God over ons denkt. En dat is begonnen in Genesis. En dat is doorgegaan tot nu. De suggestie dat God kwaad was. En ik wil die tekst lezen, dat vinden we in Genesis gewoon de basis. En ik heb wel eens vaker gezegd, als je Genesis begrijpt, dan begrijp je volgens mij de hele Bijbel. Als je begrijpt dat Adam en Eva stierven op de dag dat ze van de vrucht aten, begrijp je ook waarom je opnieuw geboren moet worden. Als je Abraham begrijpt, dat Abraham gerechtvaardigd werd, dat God hem tot de rechtvaardigheid rekende dat hij God geloofde, dan begrijp je ook hoe het geloof in Jezus Christus werkt. Dat God zegt, ik vind het fantastisch als je mij gelooft. En als je mij gelooft, is dat voldoende om jou rechtvaardig te verklaren. Niet dat jij het zo goed doet, maar ik verklaar jou rechtvaardig. Maar ergens in de schepping, God heeft de hemel en de aarde gemaakt en hij heeft de mens gemaakt. Hij heeft Adam als het ware geboetseerd uit de klei. Hij heeft hem de levensadem ingeblazen en hij heeft gezegd, zie, het is zeer goed. En dan op een gegeven moment komt daar de Satan. En Adam en Eva die hobbelen een beetje zo door die tuin en dan komt daar de slang. En die zegt het volgende, Genesis 3. De slang was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Suggestie. En wat hij hier suggereert is dat God iets achterhoudt. Hij suggereert dat God een verborgen agenda heeft. En hij zegt eigenlijk, ik weet iets over God wat jij niet weet, arm mensenkind. Want als God het nu niet gedaan heeft, als hij nu niet iets onthouden heeft, dan gaat hij dat waarschijnlijk in de toekomst doen. En hij zaait hier een suggestie of een akelig gevoel in de onderlaag van Eva. En vervolgens gaat dat groeien. De vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Ik merk erop dat God het helemaal niet gezegd had. Ze mochten er niet van eten, maar God heeft niks gezegd over aanraken. Maar je ziet dat Eva hier al een beetje aan het bewegen is. Ze weet het al niet zo heel goed. En het beste wat ze had kunnen doen was wachten op God. Die wandelde in de avondkoelte en ze had moeten vragen aan God van God, hoe zit het eigenlijk? Want er is hier een slang en die zegt dat dat het toch anders in elkaar zit dan dat u zegt. En God had gezegd, je moet heersen over de dieren van het veld. En wat had er moeten gebeuren met die slang? Dit. Onder de voeten. Dat was Gods idee hiervan. Maar ze trapte erin en Eva laat zaaien in haar hart dat God iets achterhoudt, dat God niet helemaal goed is. Dat hij liegt. En dan komt de volgende. De slang zei tegen de vrouw, je zult zeker niet sterven, maar God weet, dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En wat gebeurt er? Er wordt nog meer gezaaid in het hart van Eva. Eva die denkt, nou weet je, misschien valt het toch wel mee. En wat gaat ze doen? Dat briefje weg. Hop. Wat gaat ze doen? Ze gaat speculeren. Ze gaat langzaamaan nadenken en ze zegt het volgende. Ze zegt, de Satan heeft het een en ander aangedragen. En de vrouw zag, vers 6, dat de boom goed was om ervan te eten en dat hij een lus was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend. Zij merkte dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Zij hoorden de stem van de Heer God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heer God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar ben je? Waar ben je? Wat is er van je geworden? En wat je ziet is als er iets start met suggestie over het karakter van God, gekoppeld met een verleiding, dat de kans groot is dat jij voor de bijl gaat. Want als jij niet gelooft dat God goed is, als jij niet ervan overtuigd bent dat God de waarheid spreekt in alles wat hij zegt, ook de dingen die jij niet leuk vindt, maar ze zijn wel de waarheid. Als jij twijfelt aan het karakter van God, als jij gelooft dat God iets voor jou achterhoudt, als jij gelooft dat jij, dan ga je speculeren, dan ga je nadenken en uiteindelijk val je in zonde. En wat is het effect van de zonde? Nou, heel eenvoudig wat God daarover zegt. Het loon van de zonde is de dood. Dat heeft hij gezegd en dat is de waarheid. En Adam en Eva die merkten meteen op datzelfde moment die vrucht ook kregen. En ze merkten dat ze naakt waren. Ze werden geconfronteerd met zichzelf. Ze voelden van daar waar God heeft gezegd, je bent goed, dat het nu niet meer zo goed was. En ze zijn achter de bosjes weggekropen en ze hebben waarschijnlijk gedacht van, oh jee, wat nu? Want, dachten ze, we hebben geleerd ondertussen dat God niet goed is. We hebben ondertussen ontdekt door de wijsheid van de slang dat God waarschijnlijk ons zal oordelen. En ze kruipen weg voor God, achter de bosjes, bekleed met vijgenbladeren. En dan komt God. En dan denk je van, nou weet je, als God nou echt zo kwaad was, dan had hij een bliksemschicht gestuurd. Bam, in het achterwerk van Adam. Ik had het gedaan als ik God was. Als er zo'n motie van wantrouwen komt, maar God deed wat anders. God wandelt in de avondkoelte. En God wist wat daar gebeurd was. Het was niet zo dat het lam van God is geslacht voor de grondlegging van de wereld. God wist alles al. Het was voor hem niet nieuw wat daar gebeurde. En zijn hart ging uit naar Adam en hij roept Adam uit de bosjes. En hij zegt, Adam, waar ben je? Adam, wat is er van je geworden? En zo roept hij ons soms ook tevoorschijn. Als wij zijn gaan speculeren, als wij zijn gaan zondigen, soms roept God ons tevoorschijn. Soms roept hij mij tevoorschijn en zegt hij, Hans, waar ben je? Hans, wat is er van je geworden? Wat ben je aan het doen? Waar ben je weggekropen? En mijn reactie daarop is afhankelijk van mijn vertrouwen in God. Als ik geloof dat God niet goed is, als ik geloof dat God mij tevoorschijn roept met het idee van oordeel, dan durf ik eenvoudig niet tevoorschijn te komen. Dan blijf ik zitten waar ik zit. En het punt is dat door de eeuwen heen het zaaien van over wie God is doorgegaan is. Daar doen wij zelf als mensen aan mee. Wij zijn beelddragers van God. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Maar in Genesis 5 lees je al dat Adam een zoon krijgt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Dat is heel opvallend. Er staat dat God de mens maakte naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk. Allebei beelddragers van God. Maar in Genesis 5 staat ineens dat Adam een zoon kreeg naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En zijn naam was Seth. En Seth heeft zijn vader en zijn moeder gezien. En zijn vader en zijn moeder die liepen al mank. Die wisten al niet meer zo goed wie God was. En het beeld van God in hen was al vertroebeld geraakt. Daar gaan de zelfbeelden. Je zelfbeeld gaat naar de knoppen op het moment dat het beeld van God in jou vertroebeld is geraakt. En dat is in ons allemaal het geval. En God heeft er alles aan gedaan om ons terug te roepen aan zijn hart. En hij zond Jezus. En die leugen over het karakter van God, we vinden het op meer plaatsen. En ik wil één stukje lezen, dat is in het boek Job. En we kennen de geschiedenis van Job. Tenminste, dat denk ik. En in Job lezen we iets heel ingewikkelds. We lezen over een dialoog tussen de Satan en tussen God. En eigenlijk zegt de Satan, ik wil die Job wel eens beproeven. En God geeft daar toestemming voor. En dan snappen wij allemaal niet hoe dat zit. Maar Job die verliest eigenlijk alles wat hij heeft. En dan ontstaat er een proces van bemoediging. Dat is heel goed, bemoediging. Dus er komen vrienden, die komen bij hem langs en die gaan Job bemoedigen. Hoe doen ze dat? Door allerlei dingen te roepen over Job en over God. En je moet met die reden die daar uitgesproken wordt door die vrienden van Job erg voorzichtig zijn met zomaar te omarmen door te zeggen, ja, maar dat staat in het woord van God, dus dan klopt het ook. Dat is niet slim, want in het laatste hoofdstuk van Job zegt God zelf, die vrienden hebben verkeerd gesproken van mij. Dus als wij dat lezen, moeten we voorzichtig zijn met niet klakkeloos aan te nemen wat die vrienden roepen. Want dat zijn halve waarheden. Het zijn waarheden over het karakter van God, vermengd met menselijke inzichten. En ik zal je zeggen dat het vermengd is met demonische inzichten. En ik zal het je laten zien ook. Want die eerste vriend, die Elifas heet die, die zegt het volgende. Moet je horen, hè? Ja, ik ga het... Hoofdstuk 4. Die vrienden die komen, hè? Die gaan een paar dagen bij Job zitten. Die hebben heel erg medelijden, maar dan denken ze van ja, de tijd van bemoediging is gekomen. En Elifas opent zijn mond. En die zegt het volgende. In vers 12. Verder zegt hij, er is in het geheim een woord tot mij gebracht. Mijn oor heeft een fluistering van opgevangen. In de beangstigende gedachten van de visioenen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt. Angst en huiver kwamen over mij. Ze joegen de veelheid van mijn beenderen angst aan. Een geest trok aan mijn gezicht voorbij. Hij deed het haar van mijn lichaam te bergen reizen. Hij bleef staan, maar ik herkende zijn gedaante niet. Er was gestalte voor mijn ogen. Er was stilte en ik hoorde een stem die zei. Denken jullie dat dit God is, deze verschijning? Als God verschijnt kun je zeer bang worden, maar dan zegt hij, vrede zij u, vrees niet. Deze man heeft een demonische verschijning. En de wijsheid die hij over Job uitstort is demonisch van aard. En wat hij zegt is het volgende. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Nou, daar kunnen we nog wel in mee, hè? Zou een man rein zijn voor zijn maker? Zie, zelfs zijn dienaren vertrouwt hij niet. En zijn engelen legt hij dwaling ten laste. Ja, wie heeft die dwaling ten laste gelegd? De demonen, toch? Hoeveel te meer dan mensen die in leme huizen wonen, waarvan het fundament in het stof is? Ze worden nog eerder verbrijzeld dan een mot. Dit is wat Satan zegt over hoe God denkt. Dit zijn demonische gedachten die ingegeven worden hier door een geest, waarin gesuggereerd wordt dat God omgaat met mensen als motten. Jezus heeft jou gekocht met zijn bloed. Hij heeft zijn leven neergeteld. Maar het rijk van de duisternis zegt, jullie zijn niet meer, maar jullie zijn nog minder waard dan een mot. En God slaat je dood. Hoeveel te meer dan mensen die in leme huizen wonen waarvan het fundament in het stof is. Zij worden nog eerder verbrijzeld dan een mot. Van de morgen tot de avond worden ze verpletterd. Onopgemerkt komen ze voor altijd om. Hun tentkoord wordt bij hen losgetrokken. Zij sterven, maar niet in wijsheid. Nou, als dat de les is waar wij mee leven in het leven. En het was de achtergrond van het betoog van Elifas. Die keek naar het lijden van Job. Die alles kwijtgeraakt was. En Job kreeg de boodschap die rechtstreeks van de duisternis kwam. Die zei van ja, God slaat je dood als een mot. God heeft je kinderen doodgeslagen als een mot. Dat is wat hij doet. Zo is hij. En dat is logisch dat hij dat doet. Want wie denken wij wel dat we zijn? En het is zo tegengesteld aan het karakter van God. Die in Genesis Adam uit de bosjes riep. Adam, waar ben je? En ja, er waren gevolgen. En ja, God deed wat hij gezegd had. Ze stierven daadwerkelijk. Het contact met God werd afgebroken. Dat gebeurde. God doet wat hij zegt. Maar God is een goede God. En als we dat niet geloven, dan gaan we problemen krijgen. Ook als we in lijden zijn, we gaan problemen krijgen als we de woorden van de Elifas van deze wereld geloven. Als in ons fundament zit dat God niet goed is. Als in ons fundament gezaaid is dat God boos op ons is. Dat hij ons eigenlijk het liefst wil verdelgen. Zelfs als jij christen bent, ik heb het hier wel vaker gezegd. Als je rondloopt met het idee dat God eigenlijk kwaad op jou is. Maar ja, hij mag niet meer, want de Heer Jezus is voor jou gestorven. Dat beeld. En dat kan, dat we een tijd dat hebben. Dat we zo vast moeten houden aan de Heer Jezus. En dat we nog zo moeten wennen aan het beeld van God de Vader. Dat kan op allerlei manieren ontstaan. Dat kan ontstaan doordat we slechte ervaringen hebben met onze eigen vader. Dat kan zijn doordat we slechte ervaringen hebben met autoriteitsfiguren. Dat kan zijn doordat we nooit een vader gehad hebben. En dan hebben we een tijd nodig waar we ons vastklampen aan de Heer Jezus. En tegen hem zeggen, toon ons de Vader en het is genoeg. En dan zegt hij, kijk naar mij. En dan heb je de Vader gezien. Maar uit dat fundament van onze harten, daar moet al die ellende weg. En Gods hart gaat uit naar de mensen. Adam, waar ben je? En God zoekt ons. En ik heb de laatste week in een paar gemeentes gesproken. En ik ben best vol van deze geschiedenis. Ik wil het gewoon noemen. Als je gaat naar Lucas 15. Daar vind je de geschiedenis van het verloren schaap. Er was iemand die had 100 schapen. En er is er één die dwaalt af. Die is kwijt. Dus stel je even voor. Hier is de herder. En daar is het schaap. Afgedwaald. En de herder die kijkt en die telt en die zegt, ik mis er één. En die gaat op zoek. Dus de herder loopt weg van de kudde en zoekt het verloren schaap. Hij vindt het verloren schaap, hij tilt het op de schouders en hij brengt het terug naar de kudde. Hij zet het terug in de kudde. En dan zegt de Heer Jezus, en zo is er vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Mijn vraag aan jou is, wat heeft het schaap gedaan? Niks. Is alleen maar weggelopen. En wie ging hem zoeken? De herder. Wie zoekt mensen? God. Het is God die zoekt. Het is Gods hart dat uitgaat naar het gebrokene. Het is Gods hart dat uitgaat naar de zondaar. Dat op zoek is om te redden, te herstellen, te bevrijden en terug te brengen in de kudde. En mama, denken we misschien, ja, maar wacht even, dat schaap, dat kan misschien nog wel wat gedaan hebben. Misschien heeft hij help geroepen. Kan nog geluid maken. Dus de Heer Jezus maakt het nog bonter. En hij vertelt de geschiedenis van een vrouw die 10 muntjes heeft. En ze verliest 1 muntje. Muntjes kwijt. Ze zet het hele huis op de kop. Ze vindt het muntje. En dan nodigt ze de hele omgeving uit om feest te vieren. En dan zegt de Heer Jezus, zo is er vreugde in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Mijn vraag aan jullie, wat heeft het muntje gedaan? En het lijkt alsof de Heer Jezus wil zeggen, ik wil dat. En het is allemaal in de context van Gods woord. Hè? En ik belicht nu dit en ik begrijp de boodschap van bekering. Ik begrijp dat. Dat is nodig. We moeten ons bekeren. Maar de essentie van de boodschap hier is dat God zegt, maar denk erom. Het is mijn hart wat zoekt naar jouw hart. De psalmen, psalm 27. Mijn hart zegt tot u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Als er iets is in jouw hart, zelfs als je nog niks hebt met God, maar als er iets is in jouw hart dat op zoek is naar God en dat de vraag stelt, wie is hij? Dan zeg ik je bij deze dat dat God is die werkt aan jouw hart. Het is God die zoekt. Het is de Heer Jezus die kwam. Maar als wij geloven dat God eigenlijk boos is, als wij geloven dat God eigenlijk chagrijnig is op zondaars, en ik snap alle teksten, hè? Ik snap echt dat mensen zich moeten bekeren, maar als wij niet begrijpen dat het is van al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dan lopen wij vast. Als wij niet begrijpen dat de Heer Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, dan lopen wij vast. Want de Heer Jezus is gestorven al voordat de hemel en de aarde, nou ja, moet opletten dat ik geen domme theologische dingen zeg, maar er staat dat het Lam van God bekend was voor de grondlegging van de wereld. Dus het was voor God al lang bekend. En hij weet alles. Hij weet de zonde die mensen gedaan hebben, die ze morgen gaan doen. Hij weet dat. En God houdt van mensen. Pas op, hij houdt niet van zonde. Dat is echt een ander verhaal. Als onze boodschap is dat mensen maar raak kunnen leven en zo, dat het allemaal niet uitmaakt. Nee, mensen gaan kapot aan zonde. Zonde maakt je kapot. Maar hoe goed zou God zijn als hij toe zou staan dat zijn schepselen kapot gaan? En wij denken vaak, tenminste ik denk dan wel eens hoor, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik bij sommige dingen van, oh, als het toch geen zonde zou zijn zeg. Heb je dat nooit? Dat je denkt van, nou dan zou ik wel, dat hebben jullie niet hè? Nou, ik wel. Maar dat heeft ermee te maken dat er ergens in mijn fundament iets zit van ja, maar God, als God dingen zegt, dan heeft hij vast qua je bedoelingen mee. Dan wil hij mij iets onthouden. Dat is de leugen van Genesis. Dat is het verhaal dat wij denken dat God eigenlijk een kwaaierik is. Hoezo is God een kwaaierik? Je moet eens naar buiten kijken, naar de planten en naar de bloemen en naar de bladeren. Hoe belachelijk veel er zijn. Je moet eens kijken hoe belachelijk veel dieren die gemaakt heeft. Je moet eens kijken naar hoe belachelijk veel haren jij hebt. Tenminste, sommige. En Jezus zegt, ik heb ze, de Vader heeft ze allemaal geteld. En er gaat geen haren op de grond zonder dat God het weet. Ik weet niet hoe het met een tondeuze zit trouwens. Dat weet ik echt niet, Ashley. Maar, ja. Maar wij moeten weten dat God goed is. En God neemt ons aan als zonen en dochters. En dat is belangrijk volgens mij. Wij hebben niet de geest, staat in Romeinen 8 vers 15 tot 17, niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinder ontvangen door wie wij roepen, papa, vader. Papa, dat vertalen we weg, hè. Dat is wegvertaald, dat is te intiem, dat doen we niet. Want Abba is gewoon papa. Dat is het Hebreeuwse woord voor papa. Maar het is natuurlijk nou ja, gepaster om daar Abba van te maken. Maar er staat gewoon papa. Als je het een vertaalt, moet je volgens mij het ander ook vertalen. By the way, geen kritiek op de vertalers, zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel aan te geven dat het voor ons wellicht onwennig is om God aan te spreken als papa. Van ja, wat moeten we daarmee? Maar er staat papa, vader, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. 1 Korinthe 6 vers 19. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. Wij zijn zonen en dochters van God. God heeft ons aangenomen als zijn zonen en zijn dochter. Probeer het even tot je door te laten dringen in je hoofd. Jij maakt deel uit van Gods gezin. Wij noemen elkaar broers en zussen. En als je wat ouder bent, broeders en zusters. Henk kijkt heel... Wij maken deel uit van Gods gezin. Wij zijn zonen en dochters. Als wij bij God binnenkomen, dan komen wij bij hem binnen, alsof een kind, een zoon of een dochter binnenkomt bij zijn of haar vader. Opnieuw, dat kan verwrongen zijn geraakt door de ervaringen van ons leven, omdat de meeste vaders in het leven mank lopen, tenminste ik wel. Ik denk dat ik verre van altijd een goede beelddrager ben geweest als vader van God. En dat betekent dat het impact heeft op hoe mijn kinderen denken. En dat kan bij jou ook zo zijn. Dat is bij mij ook zo. Ik ben ook gevormd door wie mijn vader is. En hoe mijn vader was. En ook mijn moeder, by the way. Want beide hebben we gezien, zijn beelddragers van God. Dus in het gezin, als het goed is, is er iets zichtbaar van Gods harmonie. Nou, dat kan beschadigd zijn. Maar er staat hier dat wij zonen zijn en dochters van God. En er staat hier dat wij een tempel zijn van de Heilige Geest. De Heilige Geest is verbonden met jouw geest. Je hebt een geest, een ziel en een lichaam. En de Heilige Geest is verbonden met jouw geest. Hoe intiem wil je het hebben? Hij gaat niet meer weg. Alles wat je erover zegt. De Heer Jezus heeft gezegd, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. En God definieert het eeuwige leven. Dat is een definitie. Als het kennen van God. Dat is wat anders dan de kennis van God. Of de kennis over God. Je kunt je hoofd voldouwen met kennis over God. Je kunt je hoofd voldouwen met allerlei vormen van inzichten. Maar Jezus zegt, het eeuwige leven is dat je God kent. En zowel in het Grieks als in het Hebreeuws heeft dat een verwijzing naar seksuele gemeenschap. En jouw geest is verbonden met de Heilige Geest. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, weet je, wij lopen allemaal enigszins mank, denk ik, in het leven. Tenminste, ja, misschien ben ik de enige, maar ik heb zo mijn dingen. En het is niet zo dat de Heilige Geest, als ik last heb van mijn dingen, ineens weg is. Maar wat hij wil doen, is hij wil zich openbaren als de geest van zoonschap, door wie ik leer zeggen, papa, vader. Zo intiem wil hij het hebben. En hij beweegt mij in mijn leven, tenminste dat merk ik, steeds meer in die richting van die intimiteit. Steeds meer. Het verhaaltje wat ik vertel over fundament geldt ook voor mij. Wat zit er in het fundament? Steeds meer in de richting van intimiteit. Steeds meer in de richting van de liefde. Steeds meer in het beter begrijpen van wie hij is. Steeds meer in het beter begrijpen dat als ik binnenkom in de hemel, zoals we daar vanmorgen, in de hemel, zoals we dat vanmorgen aan gedacht hebben, als ik binnenkom door het voorhangsel dat voor mij gescheurd is, als het ware, de Heer Jezus, door het pad van bloed zou je kunnen zeggen, dat ik voor hem sta en dat dan daar de Vader is en aan de rechterhand zit de Zoon en ik kom binnen als deel van het gezin. En als je dat op je in laat werken, kan dat ongemakkelijk zijn misschien wel. Omdat je naar jezelf kijkt en denkt van ja, maar Ik zie Jezus, de volmaakte Zoon van God. Wow. En hij heeft mij als het ware geadopteerd. En vergeleken met hem. Maar God wil dat ik binnenkom en tegen hem zeg, papa, vader. Hij wil dat ik die intimiteit vind. En de Heer Jezus heeft dat voor jou bevochten. In Johannes 17 zegt hij, vader, ik heb uw naam geopenbaard. En hij spreekt voortdurend in dat hoofdstuk over vader. Ik heb uw naam geopenbaard. Welke naam heeft hij geopenbaard? Vast vele namen, maar zeker ook de naam vader. Maar wat doen wij vaak als zonen? Wij zonen en dochters, tenminste ik herken dat wel. Wij denken, ja, we moeten misschien toch nog wel iets bijdragen of zo. En dan zit je in de geschiedenis van de verloren zoon. Dat zal ik heel kort vertellen. Maar in de geschiedenis van de verloren zoon waren er hoeveel verloren zonen? Twee. Er waren twee verloren zonen, is mijn stelling. Het probleem is dat beide jongens de vader niet snapten. De eerste die denkt, nou ja, ik verkwansel mijn erfenis. Dus ik ruil het goede wat God mij geeft in voor geld. Dus inruilen, hè. Nou, dat kunnen wij ook doen, hè. Dingen die God ons geeft, die kunnen we gaan misbruiken. Ruilen we het in voor iets anders. Seksualiteit, iets wat God gegeven heeft, kunnen we inruilen voor iets anders. We kunnen dingen verkwanselen. Wat gebeurt er dan? Die arme zoon die zit op een gegeven moment bij de varkens. En die wil zijn buik vullen met de schillen. Nou, als je een poosje in zonde leeft, dan zul je ontdekken dat de leegte zo groot wordt dat je alles wil vreten. Om vervuld te worden. Zo werkt het. Het gaat van kwaad tot erger. Maar die zoon is slim, die komt tot zijn positieve en die denkt van ja, bij mijn vader was het toch beter, maar die bedenkt een gebed. Dat is slim van hem, dat doen wij misschien ook wel, ik bedenk een gebed. Dus je zit zo een beetje tussen de varken, zo. En zit te denken, wat zal ik nou eens tegen vader zeggen als ik terug ga? En hij denkt, weet je wat ik ga zeggen? Ik ben het niet meer waard, uw zoon te zijn. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maak mij tot een van uw dagloners. Dat is zijn list. Dus hij schokt richting de vader, hè, onderweg naar huis. En hij zegt, nou, vader, loopt hij te repeteren, kan ik me zo voorstellen. Hè, modelgebed. Van ja, ik ben niet meer waard uw zoon te zijn, maak mij tot een van die dagloners. Ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. En hij wordt omvergelopen door zijn vader. Ik moet een beetje denken aan Corinne, toen Daan klein was. Als die Daan uit bed haalde, toen hij, een tijd. En dan hoorde ik in die kamer naast me, in die kinderkamer, hoorde ik de hele tijd dit. Was ik hartstikke jaloers. Maar dat joch werd overdekt met kussen. En ik denk zo, hè, dat staat er, hè, de vader kust hem, de vader die smoort hem in zijn liefde. En hij krijgt hem nog net uit, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te zijn. De rest lukt hem niet meer. Want de vader zegt, het gemeste kalf. Kleren, sandalen, een zegelring. Compleet herstel in zoonschap. Hij praat niet over de erfenis. God is zo rijk, joh. Dacht je nou dat je iets kon verkwanselen? Hij zegt niet, hey, we moeten wel een deal sluiten, want die arme broer van jou is ook een stukje van zijn erfenis kwijt. Want ja, die kan jouw deel niet meer investeren. Zo spreekt de vader niet. Maar die knuffelt zijn zoon. Dan heb je daar de tweede zoon, dus feest in het huis, hè. En ik stel me zo voor, die verloren zoon, die snapt er helemaal niks van, maar die gaat proberen, hè, zijn best doen, om dan toch maar weer opnieuw die jas van zoonschap aan te trekken. En dan komt daar die tweede zoon. Die tweede zoon staat chagrijnig buiten bij het hek. Die komt aanlopen vanaf het veld, want wat was hij aan het doen? Hij was aan het werk. Hij werkte op het veld. En hij hoort geluid in het huis. En net als Eva had hij moeten gaan naar zijn vader. Eva had moeten gaan naar God en moeten zeggen, hé, ik hoor dit, maar dat deed ze niet. En deze zoon doet het ook niet. Wat hij doet, is hij spreekt een andere knecht aan. Hé, knecht. Misschien zei hij wel, broeder knecht. Hé, knecht. Wat is er aan de hand? En de knecht zegt, je broer is thuis en je vader heeft het gemeste kalf geslacht. En hij wordt chagrijnig. Ken je dat of niet? God zegent een ander en jij denkt, ja, en ik dan? Ik herken het wel eens bij mezelf, hoor. Soms dan denk ik dan bidden we met heel veel mensen, weet je wel, dan zie ik geweldige dingen gebeuren. En dan heb ik zelf een paar van die dingen waar ik heel graag van af wil. En dan loop ik naar huis en dan denk ik, en ik dan? En dat is precies wat die zoon doet. Wat doet de vader? Die vader die komt naar buiten. Wie zoekt? Zoon komt niet. Dan gaat de vader ook hem opzoeken. En die komt naar hem toe. En hij begint doet zijn beklag. En hij zegt, vader, ik ben zo voor u aan het werk. U heeft mij nooit het gemeste kalf gegeven. U heeft mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden te eten. En ik heb zo mijn best gedaan. En wat wil hij eigenlijk? Hij wil loon. God beloont zijn kinderen niet. Kun je theologie over bedrijven, over beloning in de eeuwigheid, dat snap ik wel. Maar in principe leven zonen en dochters van de erfenis. Maar God gaat jou niet belonen, gaat mij ook niet belonen. Het werkt niet als jij gaat leven als zoon of dochter en denkt van ja, maar God, ik doe zo mijn best voor u. Ik ben zo hard voor u aan het werk. En nou verwacht ik eigenlijk wel dat u mij zegent. En dan zegt God, ja joh. Ik wil dat jij binnenkomt. Je staat te simpen bij het hek. Ik wil dat je binnenkomt bij mij. Ik wil dat je geniet. Ik wil dat je mee feest viert. Ik wil dat het dak eraf gaat. Voor elke verloren zondaar die gered wordt. Ik wil dat het dak eraf gaat. Ik wil dat je blij bent. Ik wil dat je meegaat. En ondertussen, joh, natuurlijk krijg jij een gemest kalf. Ik heb er nog veel meer. En geniet van wat God jou te geven heeft. Maar ja, wat doet die jongen? Die gaat vergelijken. En dat hebben wij ook nodig. Op het moment dat wij ons niet helemaal zoon voelen, dan gaan we kijken naar onze broers en zussen. Dan zeg ik, nou, Mieke, die is slechter dan ik. En op het moment dat ik dat denk, voel ik me beter. Zo werkt het toch of niet? Betrap je je wel eens op bij jezelf, dat je eigenlijk de neiging hebt om kwaad te spreken over een ander, als je jezelf heel beroerd voelt? Met de maat waarmee je meet, zul je gemeten worden. Mijn overtuiging is, als jij hard meet naar een ander, meet je ook hard naar jezelf. Ik denk dat dat waar is. En de vader zegt, ik wil dat je binnenkomt in mijn huis en ik wil dat je leert om het slavengedrag af te leggen. Dat is niet je plan. En als we nou kijken naar de Heer Jezus. Nou, de Heer Jezus is de Zoon van God. Dat weten we wel. En de Heer Jezus heeft laten zien wie de Vader is. Dat weten we ook wel. En als we willen leren hoe het werkt bij de zoon, als een zoon of een dochter, moeten we dus kijken naar de zoon van God. Als we willen weten wie de vader is, dan moeten we kijken naar de zoon, want hij laat zien wie de vader is. En in de weg van de Heer Jezus zie je dat in Lucas 3 hij de Heilige Geest ontvangt. Dat hoeven we niet te lezen, ik denk dat we die geschiedenis kennen. Hè? Hij laat zich dopen door Johannes de Doper, de hemel gaat open. En dan is er een stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus wat gebeurt daar? De Heer Jezus wordt gezalfd met de Heilige Geest. De Heilige Geest komt op hem als een duif. En dan zegt God zelf, jij bent mijn zoon. Nou, fantastisch. God zet een streep onder de identiteit van Jezus. Dan hebben we Lucas 4. En in Lucas 4 wordt de Heer Jezus geleid naar de woestijn. Door wie? Door de Heilige Geest. Dat is opvallend. Het is de Heilige Geest die de Heer Jezus leidt naar de woestijn. Waarom? Om 40 dagen verzocht te worden door de Satan. Wij lezen alleen het staartje van de verzoeking. Wij lezen de paar laatste verzoekingen. Maar er staat dat hij 40 dagen verzocht is door de Satan. 40 dagen. En tenslotte krijgt hij honger. En wat zegt de Satan dan? Als jij Gods zoon bent. En dat is het inluiden van alle verzoekingen op identiteit. Als jij een zoon bent, dan. Bewijs maar dat je zoon bent. Nou, misschien doen wij dat wel. Misschien willen wij wel bewijzen dat we oké zijn voor God. En dan gaan we weer werken. Misschien willen wij wel bewijzen dat wij, nou ja, iets bijzonders met God hebben. Maar de Heer Jezus, eenvoudig, die staat in zijn identiteit en hij weet wie hij is. En hij heeft de helm van het heil op. Hij weet wie hij is. En elke verzoeking die gekoppeld is aan zijn identiteit, die weet hij te pareren. Nou, hoe zit het bij ons? Wij ontvangen de Heilige Geest. We zijn een tempel van de Heilige Geest. Maar toch, hè, lopen wij heel vaak mank. Als zonen en dochters. Wie herkent dat? Een aantal niet, die mogen mij straks zegenen. Heel vaak lopen wij mank als zonen en dochters. En ik wil met jullie één geschiedenis lezen. Dat is het volgende, Ezra 3, en dan rond ik af. Want ik denk dat dat de sleutel is die wij nodig hebben in ons leven. Ezra 3. Ik had net even met Ezra 3. Een paar weken terug las ik dit en ik was geschokt toen ik het las. Echt zo. Hou even vast, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Alle offerdiensten van het Oude Testament zijn vervuld in Jezus Christus. Dus alle offers, hij heeft alles volbracht, alles is klaar, alles is in hem. En dan lezen we in het Oude Testament, in de tijd dat het volk is weggevoerd in ballingschap. Moet je de koningen lezen en de kronieken, daar word je een beetje chagrijnig van. Hè? Al die koningen die er een zootje van maken. Maar ja, tegelijkertijd denk je, ja, ik herken mijn eigen leven wel. Ja, dus we doen het even goed, we doen het even slecht. En iedere keer van die geschiedenis, en hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En dan een hele enkele keer, hij deed wat goed was in de ogen van de Heer. Maar dan meteen weer, hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. Al die koningen. En op een gegeven moment zegt God, dit gaat niet goed, nu gaan jullie in ballingschap. En ze worden weggevoerd naar Babel. En na 70 jaar mogen ze terug. God werkt in het heidense hart, of in het hart van een koning, dat ze terug mogen naar het land. En wat gaan ze doen? Ze gaan de tempel herbouwen. Ze gaan de dienst aan God, daar gaan ze mee aan de gang. En ze beginnen dus, Ezra 3, vers 3. Zij plaatsten het altaar, staat er, op zijn fundament. Hoewel er verschrikking over hen was vanwege de volken van de landen rondom. Dus ze waren bezig met hun godsdienst, maar eigenlijk waren ze bang. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte van liefde van God drijft alle vrees uit. Zij waren bang en ze deden hun best. Ze waren bezig met het herbouwen van het altaar waren ze mee bezig. Ze brachten daarop brandoffers voor de Heer, brandoffers voor de ochtend, voor de avond. Ze vierden het loofhuttefeest, volgens wat er geschreven staat, namelijk een brandoffer van een dag. En op die dag in het juiste aantal overeenkomstig bepaling voor elke afzonderlijke dag. Daarna het voortdurende brandoffer, daarna voor de nieuwe maanden, voor alle geheiligde vastgestelde tijden voor de Heer en voor iedereen, ieder die een vrijwillige gave gaf aan de Heer. Nog een keer, vers 3. Zij plaatsten het altaar op zijn fundament, hoewel er verschrikking over hen was, vanwege de volken van rondom. Vers 6. Maar de fundering, eind van vers 6, voor de tempel van de Heer, was nog niet gelegd. Het fundament van de tempel was er nog niet. Een stukje verder gaan ze het fundament leggen. Dan moet je luisteren wat daar staat. Vers 9. Toen trad Jozua aan met zijn zonen en zijn broers. En Kadmiel met zijn zonen, de nakomelingen van Juda, als één man om toezicht te houden op hen die het werk deden in het huis van God. En ook de zonen van Henadad, hun zonen en hun broeders, de levieten. En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heer. En men stelde de priesters op, gekleed in ambtsgewaad, met de trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met de cymbalen om de Heer te prijzen, naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. Zij zongen in beurtzang, bij het prijzen en bij het danken van de Heer, dat hij goed is, dat zijn goede tierenheid over heel Israël is, tot in eeuwigheid. Wat hier gebeurt, is dat het volk terugkomt en ze lopen mank. Het fundament is er nog niet. Het fundament van de tempel is niet gelegd. En het fundament wordt herbouwd. En dan wordt er aanbeden over het fundament. Over het fundament van de tempel wordt Gods goedheid geproclameerd. En wat staat er dan bij? Volgens de richtlijnen van David de koning. Wat heeft de Heer Jezus ons geleerd? Wat hebben we vanmorgen gezongen? We hebben gezongen over de goedheid van God. We hebben gezongen over zijn trouw. En als we dat niet gedaan hebben, hebben we het andere keer gedaan. God is trouw en God is goed. En God wil, is mijn overtuiging, dat in ons fundament, het fundament van ons leven, het fundament van ons bestaan, waar wij een tempel zijn van de Heilige Geest, dat diep in dat fundament de waarheid ligt dat God een goede God is. En anders loop je mank. Dan kraakt het gebouw. En wat ik zou willen doen is, ik wil muziek, aanbiddingsteam uitnodigen. En ik wil een gebed uitspreken en ik heb net even met hen al overlegd. En ik heb hen gevraagd, ik zou zo gaaf zijn als wij het fundament van Gods goedheid over onszelf uitzingen. Zoals het, over het fundament van de tempel de goedheid van God uitgezongen werd. En dat we dat ontvangen. En als je mee wil zingen, dan zing je mee. Maar als je zegt, van ja, maar ik wil het gewoon tot mij nemen. Soms moeten dingen vallen. Soms moet God, als het ware, dingen laten zien. Paulus bidt dat onze ogen soms geopend worden. Dat in ons hart, in ons fundament, die goedheid van God diep doordringt. Zodat we rechtop kunnen staan. Zodat we niet hoeven te zwoegen. Zodat we niet hoeven te zweten en te werken voor God. Ik wil een gebed uitspreken, dan nemen zij het over. Er zijn geen mededelingen volgens mij. En als er één lied gezongen is, dus hebben we er meer, wil ik het gebedsteam uitnodigen om hier naartoe te gaan. En als je zegt, zeg maar, ik heb echt behoefte aan een openbaring van Gods liefde, de goedheid van God, wil ik je uitnodigen om dan te komen voor gebed. Voor andere dingen mag je ook komen, maar deze vind ik even het belangrijkste. Vader, ik prijs uw naam. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u God bent. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt laten zien wie de Vader is. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat u hebt laten zien wie papa is. Ik dank u wel, Vader, dat we u papa mogen noemen. Heer, ook al is het onwennig, we willen het uitspreken, u bent papa. En ik dank u wel, Vader, dat u alles gegeven hebt in uw Zoon. Heer Jezus, ik dank u wel dat u alles gegeven hebt. Dat u ons gekocht en betaald hebt. Heer, om ons die plaats terug te geven aan het hart van de Vader. En ik wil u bidden, Vader, in de naam van Jezus, dat u ons leert wie u bent als Vader. Ik wil u bidden, Vader, dat u ons leert om te wandelen als zonen. En Heer Jezus, ik dank u wel dat u het ons wil leren. Dat u ons wil laten zien, Heer, wat het is om een zoon of een dochter te zijn van God. En ik bid u, Vader, dat we rechtop zullen staan. Vader, en ik zegen op dit moment het fundament van ieder die hier zit. Vader, in de diepte zegen ik het fundament met uw liefde en uw aanwezigheid, omdat u goed bent. Omdat u trouw bent. Omdat u nooit loslaat. Omdat u op zoek bent naar elk mensenkind. En ik prijs uw naam. En ik dank u, Jezus, voor het kruis waar u alles volbracht hebt. In Jezus' naam. Amen.